Dames en heren, het seintje naar beneden is gegeven. Dus vanaf nu aan zijn we denk ik live. Ja, ik krijg een duimpje van mijn gevier. Dan gaan we beginnen. Dames en heren, welkom bij de vergadering van de commissie Samenleving van 7 december 2021. En van deze commissie is dit de laatste van dit jaar alweer. Welkom leden van de commissie, helaas weer online. Maar het is even niet anders, de leden van het college. Die was er net, insprekers zijn er niet. De ambtelijke ondersteuning, die hebben we zeker, want anders zouden we niet live zijn. En de kijkers thuis. Voordat we verder gaan, zal ik vaststellen of de commissieleden er zijn aan de hand van de presentielijst. Graag mondeling bevestigen en waarbij ik aanteken dat de heer Rocour vervangt vanavond de heer Duinker. En dan begin ik bovenaan mijn lijst, de heer Lommersen.
Present, goedenavond.
Mevrouw van der Pieterman.
Present, goedenavond allemaal.
Mevrouw Havers.
Goedenavond, aanwezig.
Mevrouw Brouwers.
Ik ben er, goedenavond allemaal.
Meneer Kramer.
Goedenavond allemaal, aanwezig.
Meneer Rocour.
Ik ben er.
Mevrouw van Heijden. Mevrouw van Heijden, even de microfoon aan.
Aanwezig.
Dank u wel, nu mag u weer uit. Mevrouw de Wit.
Ja, goedenavond, present.
En mevrouw Paameijer.
Goedenavond allemaal, ik ben er.
Oeps. Dank u wel. De agenda staan vandaag. Naast de vaste agendapunten een tweetal aanstukken. De eerste ontwikkeling het loket Heemstede. De tweede is de budgetsubsidies 2022-2024. Algemene voorzieningen, specifieke doelgroepen. Stemt u in met deze agenda? Ik zie je geknik. Dus dan gaan we verder met punt 2. Spreekrecht inwoners, maar er zijn geen insprekers. Dat speelt een kwartier. Dan gaan we naar agenda punt 3. Het is een aanstuk. De ontwikkeling van het loket Heemstede. Waar gaat het over? De gemeente wil een deel van de medewerkers van het loket Heemstede, dat nu via de gesubsidieerde instellingen werkt, in dienst nemen om de integrale dienstverlening te versterken. Het doel is dat u de raad gaat adviseren over de overheveling van de budgetten van verleende subsidies aan instellingen naar salarislasten. Het proces dat gaat als volgt, maximaal 2 termijnen. HBB heeft vooraf vraag ingediend. U vindt de antwoorden in de app. De vragen van het CDA zijn ook ontvangen en die zal de wethouder straks beantwoorden, want dat lukte niet meer schriftelijk. De eerste termijn zou ik willen beginnen met de HBB-reactie op de beantwoording. En daarna graag de wethouder daar weer op antwoorden en dan ook het antwoord op de CDA. En daarna gaan we verder met de commissieleden. Kan ik iemand van HBB het woord hier nog overgeven? Mevrouw Havers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hartelijk dank voor de antwoorden. Het was op zich duidelijk nu op onze vragen, maar wij zijn even wat vergeten te vragen. Dus als u het niet erg vindt, zou ik toch eventjes een aanvullende vraag willen stellen. En dat is, hoe verhoudt zich hetgeen als mensen nu in dienst zijn en ze ziek worden? Zou het daardoor duurder worden, het hele systeem? Of zat dat zeg maar ook al verdisconteerd in de prijs die wij via middels subsidie aan de andere partijen gaven?
Oké, dat was het. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Struijf voor beantwoording van deze vraag van HBB en daarna naar de vragen van het CDA. Wethouder Struijf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vraag. Ja, als er iemand ziek wordt, dan komt dat natuurlijk ten laste van van de gemeentelijke organisatie. In het verleden was het natuurlijk zo dat als er iemand ziek was en in dienst was van een andere gesubsidieerde instelling, dan moesten we daar natuurlijk ook maatregelen voor treffen. Dus daar verandert eigenlijk niet zoveel in. Dus dat is eigenlijk het antwoord.
Dank u wel. En kunt u dan ook nu de vragen van het CDA? Oh, ik zie nog de hand even van mevrouw Havers voor een verdiepende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat snap ik. Maar wat ik dus vroeg was, voorheen Moesten zij zeg maar voor dezelfde prijs voor vervanging zorgen? Of betekent dat nu als wij die mensen in dienst hebben, dat het dan uiteindelijk daardoor de prijs hoger uit zou komen, omdat we dan extra krachten daarvoor in moeten huren? Terwijl dat normaal gesproken zeg maar bij de andere partij lag. Of berekenden zij dat ook door? Dat is meer eigenlijk de vraag.
Ja.
Nou, dat is thuis.
Nou, er waren natuurlijk afspraken gemaakt over ziekte en vervanging in de subsidieovereenkomst. En daarin was het zo dat ze binnen een bepaalde periode dan iemand moesten laten vervangen. Maar in die tussenliggende periode moesten we natuurlijk in het loket zelf naar oplossingen zoeken. Gewoon in het rooster. En dat zal nu ook zo gaan. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk wel, drukt dat op de lasten van de gemeente. Als er iemand langdurig ziek is, et cetera. Ja, dat risico heb je als je iemand in dienst neemt. Ja.
Oké, dank u wel. Zou u nou de vragen van het CDA willen beantwoorden? Heeft u die gezien? U zijn geloof ik vanmiddag binnengekomen.
Ja. Ik zal de vraag voorlezen. Bij de overstap wordt dus gekeken naar het aantal uur dat iemand nu werkt. Waarom kijken we niet naar het aantal uur dat we iemand nodig hebben? Ja, we hebben daar natuurlijk naar gekeken en de mensen die we in dienst hadden, die hadden we ook nodig. En we hebben alleen gekeken naar het aantal uren wat er nu gebruikt wordt. En we zitten aan het plafond, dus dat heeft u goed gelezen, mevrouw de Wit. Maar we vonden het niet kies om nu al een uitbreiding voor te stellen, omdat we natuurlijk... op meerdere vlakken geldt dat voor de organisatie. Dus vandaar dat we gezegd hebben van nee, dat moet een brede afweging worden. Voor andere onderdelen binnen de organisatie. Dus dan krijgt het een breder plaatje te zien over van waar de noden liggen. Want u heeft dat waarschijnlijk ook wel bij andere portefeuillehouders gehoord. Dat hier en daar afdelingen in de knel komen. En die ontwikkeling zien we natuurlijk ook bij het loket. Het wordt drukker, daar heeft u ook iets van terug kunnen lezen. En we verwachten niet dat dat af gaat nemen, nog sterker. We zien dat er steeds meer taken richting de gemeente komen. Denk even aan de centralisatie van beschermd wonen. Nou, hoe dat precies zich gaat ontwikkelen en hoeveel FTE daarvoor nodig is, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dus we vonden het beter om te zeggen, we houden het nu even voor wat het is. Dat lukt ook. En als we meer inzicht hebben, en dat hopen we begin volgend jaar te krijgen over wat er van ons verwacht wordt, komen met een totaalplaatje. Anders wordt het ook zo hapsnapper. En dan de vraag, kunnen de nieuwe medewerkers ook ingezet worden op andere onderdelen binnen het loket? Of zitten zij vast aan hun taak? Binnen het loket doet eigenlijk iedereen dezelfde taken. Dat is nou juist zo leuk van het loket, zodat je die brede kijk ook hebt. Er zijn wel mensen die een bepaald specialisme hebben, want soms komen er hele complexe vraagstukken en dan is er echt expertise, specifieke expertise nodig en dan wordt die daar natuurlijk aan toegevoegd. Dus daar zit eigenlijk een beetje het verschil. Dus in de breedste zin, in algemene zin, doet iedereen heeft hetzelfde takenpakket, dus die kunnen elkaar ook vervangen. Maar alleen bij hele complexe aanvragen of specialistische zaken is er iemand die er wat meer verstand van heeft. En er wordt nog wel een onderscheid gemaakt tussen de front- en de back-offers. Ik weet niet of u daarop doelde. Bij de IAZ doet het de back-offers. En dat is administratief. En dat willen we ook een beetje die scheiding houden, want anders gaat er heel veel tijd en energie in administratie zitten, terwijl juist die mensen bezig moeten zijn met de vraagstukken die er leven. En daar ook een breed antwoord voor moeten formuleren. En dat gaat veel breder dan alleen maar bijstand. Er zijn natuurlijk wel medewerkers vanuit de IAZ die ook in het loket zitten, dus die brengen die expertise van hoe je dat dan later moet verwerken administratief, die brengen dat wel mee. Zodat daar ook al in het loket rekening mee wordt gehouden. Zodat het niet al te complex en ingewikkeld wordt. Maar daar zit wel een scheiding tussen front en back.
Oké, ik zie het handje van mevrouw de Wit, CDA, voor een aanvullende vraag. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen, er komt het begin volgend jaar een totaalplaatje. Ik ben benieuwd wanneer we dat kunnen verwachten. Welke... een maand of kwartaal u dat verwacht. En waarom niet alles in één keer? Waarom dan nu dit voorstel en niet in één keer het hele plaatje over dit is het loket, dit is wat we willen aanbieden en we merken dat we daar krap zitten?
Ja, omdat we verwachten met deze omslag het nog wel even vol te houden. En we willen ook nog iets meer gevoel krijgen over wat er nog meer op ons afkomt met die nieuwe taken. En dan kunnen we in één keer dat plaatje voorleggen. En dan kunnen we ook het meest optimale voorstel aan u doen. Ik vermoed dat dat maart volgend jaar ergens zal zijn. Dat daar meer duidelijkheid aan komt. Ja, dan zitten we natuurlijk wel met de verkiezingen. Maar goed, in ieder geval, dan moet dat inzicht er zijn.
Dank u wel, wethouder. Verkiezingen zijn natuurlijk een detail in dit verhaal.
Zo is het.
Ik kijk even de commissie rond. Ik zie verder geen vragen meer. Kan ik een van de commissieleden het woord geven op een... Ik zie nog een handje van meneer Okor. Excuus. Meneer Okor, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad ook vragen ingestuurd, maar op het allerlaatste moment. Excuses daarvoor, die heb ik ook gemaakt in mijn e-mail. Maar ja, als wij zulke laatste veranderingen in de fractie hebben, kon dat niet anders. Ik hoop dat de wethouder ze mogelijk gezien heeft in de e-mail. Ze zijn in ieder geval toegestuurd en anders lees ik ze nu even voor. Ik denk dat de korte beantwoording mogelijk is.
Het zijn wel meneer de wethouder, heeft u de vragen gezien?
Ja, ik kijk nu in de mail. Even kijken, dat is last minute, daarvoor excuses. Ja, inderdaad, die is het. Ja. Zorgbalans krijgt steeds subsidie.
Oké, u gaat dan even de vragen voorlezen en antwoord geven tegelijk. Begrijp ik dat goed?
Oh ja, ik dacht, ja, als u dat goed vindt. Of...
Ik neem aan dat meneer Okor dat ook goed vindt.
Ja hoor, zeker. Dank u.
Dat geeft meneer Struijf.
Zorgbalans, vraagt u, krijgt nog steeds subsidies, zie ander aanstuk. Gaat het over iets anders? Dus mindere subsidiepotjes voor zorgbalans? Ja, dat gaat over iets anders. Dit gaat over de loketwerkzaamheden, de intake en vragen. De andere subsidie gaat over dagbestedingen en dagopvang. Dus dat zijn echt twee verschillende zaken. Tot nu toe hebben we steeds gehoord dat het zo goed gaat met het loket. Bijvoorbeeld voor andere gemeenten, dat is zo. Is er recentelijk een andere visie opgekomen? Die visie is er. Er is niet zozeer een verandering in de visie, dan wel verandering in de markt en in de opgave die op ons afkomen. En welke markt bedoel ik dan? De arbeidsmarkt. Het wordt steeds moeilijker om mensen vanuit andere organisaties aan ons te binden. Dus dat speelt wel mee. En we willen eigenlijk waar we ons in. Onderscheiden ten opzichte van andere gemeentes, dat willen we behouden. En dat zit vooral in het onderhouden van een sterk netwerk, goede relaties met andere organisaties die een bijdrage leveren. En die willen we ook absoluut niet kwijt. Dus daar zullen we ook extra op inzetten om die relaties goed te houden. Ook als het gaat om opleiding en bijscholing, bestaat die relatie er nog steeds. Dus ja, is er een verandering in visie? Niet zozeer. We vinden het nog steeds belangrijk om die kennis vanuit andere organisaties bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. We proberen dat op een andere wijze invullen. Een volgende stap, het past een beetje bij de ontwikkeling ook van waar we nu staan. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel kennis opgedaan in het loket van al die organisaties en die vraagstukken waar zij specifiek voor werken. Ja, en die kennis die is nu binnen boord. Dus we kunnen nu een volgende stap zetten, zou ik maar zeggen. En dan de derde vraag gaat over het ambassadeurschap in. Wij noemen het ambassadeurschap. Je zou het ook account management kunnen noemen. Het is natuurlijk zo dat het loket contacten heeft met nog steeds, hè, als er een vraag is of wat dan ook, met de andere organisaties. En dat willen we zoveel mogelijk door dezelfde personen dat contact laten lopen, zodat er ook echt een relatie ontstaat. En die is er al en die willen we ook vooral zo houden. Dus dat is dat ambassadeurschap. Bij sommige organisaties behouden we de huidige opzet, bij anderen wordt hij aangepast. Het lijkt logisch. Schrijft u, is helaas niet geheel vanzelfsprekend, ondanks de verdere uitleg. Komt het erop neer vraagt u dat de constructies met de andere organisaties kleiner of te klein zijn. Dat speelde wel mee. Als je maar een beperkt aantal uren iemand in huis heeft, dan dat maakt het lastiger als het gaat om allerlei overleggen, inschakelen en vervangen. Dus dat speelt wel mee. Maar we hebben gewoon per partner gekeken wat is nu het beste. En we hebben ook natuurlijk financieel gekeken wat betekent dat dan. Want dat is denk ik een andere vraag van u, maar dat gaat over van... maar we zien dat het eigenlijk zou het toch goedkoper moeten worden als we mensen in dienst nemen. Hè? Want als we externe mensen inhuren, dan zou dat duurder moeten zijn. Vanwege flexibiliteit, et cetera. Nou, die flexibiliteit ben ik net al even op ingegaan. Als het bijvoorbeeld ging om ziektevervanging, dan was dat niet één op één. Hè? Dan zat daar een periode in. Het tweede is dat de zorgverzekeraars een deel van de kosten voor twee organisaties vergoeden. En daarmee kon de subsidie die wij ze hoefden te geven, kon verlaagd worden. Ja, en de zorgverzekeraar doet dat niet meer, dus zij zouden dan de subsidieaanvraag moeten verhogen. Nou, dat was ook een van de redenen om te kijken, van, is dit nog wel een, is dit niet een mooi moment om eens wat verder en wat breder te kijken naar het loket. Een tussenvraag van u was nog, naar aanleiding van de laatste zinnen op pagina 4 en de eerste op pagina 5. Wij moeten dus rekening houden met nog meer uitbreiding en kosten. Ja, dat klopt. Dat is ook wat ik net even op inging bij mevrouw De Wit. Dat is, we krijgen er meer taken bij. En, ja, dat, en we zien ook gewoon dat de druk toeneemt als het gaat om het aantal aanvragen. Alle medewerkers van Loket en hun partners zijn op de hoogte van de komende omslag, dat klopt. Staan zij hier ook allemaal achter en of stemmen ze ermee in? Ze staan er wel achter voor zover ik weet. Instemmen, dat hoeft eigenlijk niet. En er verandert ook eigenlijk helemaal niet zoveel voor die andere partijen. Hè? Want of een collega nou in dienst is of was ingehuurd voorheen, dat maakt niet zoveel verschil. En dan ben ik al ingegaan op de laatste vraag. En dat ging over de kosten van externe inhuur, denk ik, dat u bedoelt, dan in loondienst. Men moet immers een zekere marge maken. Daarvoor krijg je echt meer flexibiliteit en expertise terug. Die flexibiliteit geven wij nu op bij loondienst. Aan de ene kant. Aan de andere kant kunnen we natuurlijk wel de overige medewerkers nu flexibeler inzetten. We zien ook geen kostenbesparing. Daar ben ik net al even ingegaan als het ging om die bijdrage van de zorgverzekeraar die weggevallen is. Die wordt alleen beperkt omdat er schijnbaar een instantie te... Ja, en één instantie die was inderdaad duurder als het gaat om inhuur. Die hadden geen afspraak met de zorgverzekeraar. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.
Ja, ik had al een handje gezien van de heer Rocour en ik had ook al een handje gezien van mevrouw Van der Heijden, maar ik geef eerst even de heer Rocour het woord, want die gaat dan even in op die vraag en daarna mag mevrouw Van der Heijden en daarna mag mevrouw De Wit. In die volgorde. Meneer Rocour, D66.
Dank u, het was inderdaad een verdiepende vraag, want de vraag over de instemming had met name betrekking op de medewerkers. Want die huizen natuurlijk van de ene werkgever naar de andere werkgever. Hebben ze daar allemaal instemming aan?
Ja, uiteraard moeten zij daarmee instemmen. Dat kan niet anders. Ja, sorry, voorzitter. Nee, meneer Rocour. Wij hebben het principe toegepast van mens volgt werk, zal ik maar zeggen. Wat in de zorg heel bekend fenomeen is. Maar uiteraard moeten ze daar wel mee instemmen. En dat hebben ze gedaan.
Dank u wel, meneer Rocour. Voldoende beantwoord. Ik zie een duimpje. Dan ga ik nu naar mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, die laatste vraag van de D66, die had ik precies zo, dus die is daarmee beantwoord. In het verlengde daarvan, volgens mij staat er in het stuk dat de regionale instelling beschermd wonen, dat daar op dit moment een vacature is. Kunt u daar iets meer over zeggen? Betekent dat de voortgang daarvan, het is natuurlijk vooruitkijkend naar wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar dat dat nu even stil ligt? Of is inmiddels in die vacature voorzien? Tweede vraag is de ondernemingsraad die moet zijn goedkeuring geven. En hoe verhoudt zich dat nu tot datgene wat wij vanavond gaan vinden? Dus de positie van de ondernemingsraad in dit geheel. En als laatste vraag, die kwestie van die uitbreiding die er in Q1 komt. Hè? Uit mijn hoofd zijn dat 16 uren. En dat zal hoofdzakelijk voor beschermd wonen zijn, neem ik aan. Nou heeft de klantwoordgroep gepleit voor een open procedure. En niet zomaar iemand aanwijzen waarvan je denkt dat die goed zal passen. Daar heb ik in het stuk verder niks over gelezen. U heeft wel aangegeven dat u gebruik gemaakt heeft van de aanbevelingen van die klantwoordgroep. Nou, dat zie ik ook wel terug. Maar op dit punt zie ik het niet terug. Even kijken op mijn spiekplaatje. Ik geloof dat dat het is, want er waren nog een paar dingetjes, maar die zijn eigenlijk al aan de orde geweest. En dan wil ik graag mevrouw Paameijer dadelijk uitnodigen om nog iets naar voren te brengen waar wij het met elkaar, jullie weten dat wij samen overleggen. Maar dat gaat over de participatie, de kwaliteitsbewaking. Maar dat parkeer ik even, want dat kan mevrouw Paameijer straks naar voren brengen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Van Heijden. Ik ben de voorzitter op dit moment. Dus meneer Struijf mag eerst. Daarna gaat mevrouw De Wit. En als mevrouw Paameijer dan wil, krijgt zij het woord. Maar we beginnen bij meneer Struijf, de wethouder.
Ja. De ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd hierover. Als het gaat over het advies klankbordgroep met betrekking tot, had er niet een open sollicitatieprocedure moeten zijn intern, hè? Want daar heeft u het dan eigenlijk over. Dat principe hebben we niet gevolgd, dat was ook niet nodig, omdat wij uit zijn gegaan van het principe dat mens werk volgt. Anders zou het misschien betekenen dat mensen op straat komen te staan. Dat vonden we niet reëel. Het ging hier niet om een het gaat hier om een verplaatsing, zeg maar, van functies, van taken. En niet voor nieuwe vacatures, zal ik maar zeggen. Overigens kun je ook afvragen of de klankbordgroep daar iets over zou moeten zeggen. Die zitten natuurlijk vooral voornamelijk om te kijken of het goed gaat met wat het betekent voor de praktijk. En of daar, hoe noem je dat, ja, of daar misschien cliënten de dupe van zouden kunnen zijn. Of dat de kwaliteit in het gedrang komt, nou, dat soort zaken. En niet zozeer over P&O-achtige kwesties. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk die opmerking wel gehoord hebben van de klankbordgroep. En dat we dat nog eens even extra nagekeken hebben bij onze P&O-organisaties. Of dat allemaal wel volgens het boekje gaat. Nou, dat was het geval.
En dank u wel.
Nog een andere vraag, maar dat is me even ontschoten.
Volgens mij of de vacature vervuld is.
Oh, de vacature. Durf ik nog niet te zeggen. Er wordt hard gesproken.
Oké, dan zit u van schot in. Mevrouw Van der Heijden, zijn dat uw vragen voldoende beantwoord? Ze knikt, mevrouw Van der Heijden.
Ja, dank u wel.
Oké, dan is nu mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel. Volgens mij is de vraag over de rol van de OR nog niet aan de orde gekomen. Heb ik dat gemist? Excuus.
Nee, positief geadviseerd.
Ja.
En dat is ook het enige wat ze kunnen doen. Dus mag u vraag stellen.
Ja, ik zat ook een beetje met het overhevelen van personeel. Omdat je natuurlijk formeel gezien ga je natuurlijk toch wel het aantal FTE's binnen de gemeente uitbreiden. Dus daar zou je natuurlijk ook een slag kunnen slaan in dat je zegt, we willen ook andere mensen een kans geven om hierop te solliciteren. Daar is dus heel bewust niet voor gekozen. En de wethouder heeft ook uitgelegd waarom dat niet is gedaan. Ik vind dat wel eentje om in een toekomst wel eens over na te denken. Want je wil natuurlijk zo'n plek ook open houden voor iedereen. En ja, dat is dan meer een mening, denk ik, van mijn kant. Dus die zou meer voor de tweede termijn zijn. De vraag die ik had willen stellen, die heeft mevrouw Van der Heijden al gesteld.
Nou, dank u wel. Ik zie nog het vingertje van meneer Struijf, de wethouder.
Ja, voorzitter. Ja, ik wil toch wel even graag reageren. Want in dit geval gaat het blijven de mensen dezelfde taken doen. Daar komt het op neer. In andere gevallen, als er interne vacature ontstaat, dan brengen we die uiteraard eerst in de organisatie onder de aandacht. En onlangs is dat ook gebeurd als het gaat binnen het domein cultuur. Daar is een interne kandidaat heeft gesolliciteerd op een functie die vrij kwam. En dus dat heeft ook onze voorkeur en daar houden we zeker ook rekening mee. We vinden het juist belangrijk dat medewerkers binnen de gemeente Heemstede zich kunnen ontwikkelen. Het moet namelijk interessant blijven om voor de gemeente te blijven werken. Dus dat is een van de belangrijkste pijlers.
Dank u wel. Gaat mevrouw Paameijer nog iets zeggen of wacht u tot de volgende ronde? Mevrouw Paameijer wacht tot de volgende ronde. Oké, nou, dan wil ik nu ook de commissieleden toch het woord geven voor een eerste reactie op het in dienst nemen van de medewerkers. En dan even kijken waar we uitkomen. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Paameijer.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons wel goed vinden in het voorstel. En we staan ook positief tegenover het voornemen om tot formatie over uitbreiding over te gaan. Want we zien inderdaad, de wethouder refereerde er al aan, dat er heel veel op inhoudelijke en organisatorische thema's nu moet worden meegedacht. En dat er gewoon niet genoeg uren zijn. We vonden het op zich een goed stuk, maar er zijn wel dingen die wat ons betreft echt nog wel wat concreter kunnen worden uitgewerkt. En daar zou ik even graag een paar met de commissie delen. En dat is ten eerste het beoogd resultaat en de evaluatiecriteria. Dat zien we nog niet duidelijk terug. We zien wel voor Q1, ik spreek even 2023, maar ik mis daar nog de uitwerking bij. Wat we ook vinden is dat de wijze waarop cliënten en de klankbordgroep WMO en welzijn- en zorgaanbieders en partners, hoe die verbonden eigenlijk zijn met die doorontwikkeling. Dat stuk zou ik dus echt de verbondenheid van de cliënten en de relevante partners juist in die doorontwikkeling. Een van mijn collega-raadsleden stelde al een vraag. Wij hadden ook een opmerking van we zouden ook graag wat concreter die invulling van het ambassadeurschap en het scholingsprogramma zien. En als laatste, en daar deed collega Van Rijden al even een beetje een voortrap voor, de wijze waarop cliënten en medewerkers tevredenheid wordt getoetst. En wij zouden eigenlijk voorstellen om al heel spoedig, eigenlijk in samenspraak met medewerkers van het loket en aan het loket gelieerde organisaties, te werken aan een overzicht van concrete doelen. En inderdaad ook aan die bijbehorende evaluatiecriteria. En daar bijvoorbeeld dan ook al eerder misschien indicatie in juli, al mee terug te komen, zodat we dat ook weer ter kennisneming aangeboden kunnen worden. Ik weet niet of dat haalbaar is, maar dat zijn de aandachtspunten van ons. En we hopen natuurlijk ook dat het college alert blijft reageren op het toename in het aantal WMO-meldingen en eventueel op oplopende afhandelingsduur. En dat was het van onze kant vooralsnog. Dank u wel.
Dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? Mevrouw Van der Heijden, GroenLinks, en daarna mevrouw Brouwers, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit een hele logische ontwikkeling, logische en verstandige ontwikkeling. En wij vinden dat zoals het stuk ons gepresenteerd wordt met een motivering die heel puntig en precies is opgeschreven, en de verschillende aspecten en onderdelen van de twee benenprincipe, zoals dat is uitgewerkt. Nou, dat verdient een compliment. Het staat er glashelder in. En de vragen die gesteld moesten worden, zijn gesteld. Dus wat GroenLinks betreft, kan het zo door.
Dat was dan een hamerpunt. Mevrouw Brouwers, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij vonden het ook een goed stuk en waar wij eigenlijk blij van werden en mocht dat niet zo zijn, dan zal de wethouder mij wel corrigeren. Maar dat verwacht ik niet. Wij denken dat integratie en de slagkracht juist vergroot zullen worden. En dat kan weer helpen bij een betere preventieve werking van het loket in zijn geheel. En ja, zoals u ongetwijfeld vaker van de VVD gehoord heeft, wij zijn een heel groot voorstander van preventieve werking. Ik werd wel even een beetje aan het schrikken gebracht door sommige vragen over doelen en hele snelle evaluatie, omdat ik begrepen had dat deze overheveling niet betekent dat mensen ineens fundamenteel anders gaan werken. Toch, wethouder? Dus dan zou ik ook niet zo bang zijn dat er ineens vanuit de cliënten hele slechte evaluaties zouden gaan komen. Want die mensen gaan toch niet ineens morgen totaal andere dingen zitten doen dan eerst. Maar goed, mocht dat niet zo zijn, dan moet de wethouder mij maar corrigeren. Wij zijn blij met het stuk. Wij denken dat het een goede aanpassing is. En voor de VVD is het een Haver-Hamer-stuk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie mevrouw Havers, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor HBB, prima stuk, Hamerpunt.
Nou, dat is kort en krachtig. Mevrouw De Wit, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, daar kan ik mij wel in meegaan. Ik denk dat het goed is dat wij als gemeente ook gewoon meer kennis in huis halen door mensen in dienst te nemen, waarmee je ook dus een aantrekkelijke werkgever wordt, waardoor mensen ook doorgroeimogelijkheden krijgen. En ik denk dat het goed is dat we op een punt staan dat we zeggen, nou, die kleine overheid die mag best wel eens wat groter worden. En juist op dit soort domeinen ben ik er wel, zijn wij er voorstander van om gewoon mensen in huis te houden en ook de kennis in huis te houden. Dus wij zijn heel blij met dit voorstel en we wachten het voorstel in maart af als we het helemaal gaan hebben over het loket. Wat hebben we nou echt nodig om goed te kunnen draaien? Dat zien we met heel veel interesse tegemoet. Maar vooralsnog is dit stuk een hamerstuk.
Dank u wel. En dan mis ik nog meneer Rocourt, D66.
Ja, dank u wel. Ik wilde eigenlijk even reageren op de woorden van mevrouw De Wit. Die zegt van in maart komt er dan het volgende stuk. En dan kunnen we dat goed beoordelen. Maar volgens mij hebben we dan al besloten over dit stuk. En als ik het dan goed heb begrepen van de wethouder, kunnen we niet meer terug. Want de trein heeft dan het station verlaten. En wat er in maart komt, dat moeten we dan accepteren. Want dat is het vervolg van dit. En ik denk, en u stipt dat nog eens aan, en dat was ook het punt waar wij als D66 eigenlijk nog het meest kritisch over waren. Wij geven nu een klap op iets wat dadelijk gaat komen. En waar we in maart weten dat er nog extra kosten gaan komen, nog verdere uitbreiding gaan komen. Maar we hebben hier al een klap op gegeven, dus we kunnen nooit meer terug. En daar hadden wij wat moeite mee. We hebben ook moeite mee dat we hier een flexibele schil op zeggen. En als we naar het hele financiële plaatje kijken, naar ons gevoel gaan we erop achteruit. Als we het al op een rijtje zetten. Maar ik heb begrepen van de wethouder dat het puntje van de subsidie gaan worden lager, omdat de extra inkomsten van de zorgverzekeringen niet vervallen zijn. En dat compenseren wij. En dat denk ik wel. Maar dan draait de gemeente dus op voor het feit dat de zorgverzekeringen ophouden. En dan moeten wij bijvullen. Dat vind ik ook een hele aparte. Dus wij hebben nogal wat kritiek op het stuk. Dat wil niet zeggen dat ik er dan nu automatisch een bespreekpunt van wil maken. Want ik begrijp dat alle andere partijen vinden dat wij misschien een beetje spijkers op laag water aan het zoeken zijn. Maar we hadden nogal wat vragen bij dit stuk. Het was voor ons niet zo duidelijk als, zoals mevrouw Van der Heijden uitdrukte. Het was verschrikkelijk helder geformuleerd en duidelijk uitgelegd. Want dat bleek ook al uit de vraag. Het lijkt logisch. Dat was voor ons helemaal nog niet zo logisch. We moesten echt 3 keer lezen wat er nou precies stond. Wij hebben nogal wat vraagtekens. Als mijn standpunt hier, mijn visie hier, een aanleiding is voor de andere commissieleden om misschien toch ook nog eens even na te denken om erop terug te komen of de wethouder erop te reageren, dan graag. Ik zie dat de wethouder heel graag wil reageren.
Ja.
En dank u wel. Ik zal meneer Struijf het woord geven. Ik wijs u erop dat we tegenwoordig aan de tijd gebonden zijn. We hebben nog 10 minuten te gaan, dus u bent gewaarschuwd. Daarna kap ik natuurlijk iedereen af. Gaan we naar de volgende. Meneer Struijf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk hebben we gewoon de afgelopen jaren geluk gehad dat de zorgverzekeraar via de andere instellingen een deel van de kosten voor hun rekening namen. En dat kwam door doordat we in het verleden met deze opzet zijn gekomen en de zorgverzekeraar daar wel voordelen in zat. Maar die zijn ermee gestopt richting de subsidies organisatie. En zij hebben dat zelf nog een tijdje uit eigen zak betaald. Maar je kunt zich voorstellen dat ze dat niet konden blijven doen. Dus het is niet zo dat het duurder is geworden. Alleen, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren geluk gehad daarmee, indirect. Dus daar zou ik nog wel even op willen reageren. Ook het aantal medewerkers. Nu komt er per saldo komen er geen FTE's bij hè, in het loket. Dat hebben we hebben de herschikken het alleen. Waar we het in het voorjaar over moeten hebben, is kijken van welke taken komen erbij. En hoe kunnen we daar invulling aan geven? En daar zijn we nog niet helemaal uit, maar daar willen we wel met een degelijk voorstel naar u toe komen. En meneer Rokkoe, u heeft gelijk, het aantal FTE neemt toe. En dat is ook logisch, de taken nemen ook toe. Gelukkig krijgen we ook extra middelen van het Rijk, als het bijvoorbeeld gaat over jeugdzorg, om maar eens wat te noemen. En zo zijn er ook andere, bijvoorbeeld de uitvoering van het hele bijstandsverhaal, staat in Tozo. Als er meer van ons gevraagd wordt als gemeente, hebben we ook meer mensen nodig om die uitvoering voor hun rekening te doen. En zeker in deze markt, en dat gaf mevrouw De Wit ook aan, zeker als het gaat om zorg in de zorgsector, is de markt heel erg gespannen. Dus we mogen echt blij zijn dat wij de mensen nu aan ons gebonden hebben. En dat doen ze gelukkig ook met plezier. Ze hebben met veel plezier ingestemd. Ik wilde ook nog wel even ingaan op de Partij van de Arbeid. En ook vooral over die cliëntenvredenheid. Wij onderzoeken natuurlijk altijd de cliëntenvredenheid. Dat doen we jaarlijks. En ook afgelopen jaar hebben we dat weer gedaan. En ondanks alle coronacrisis en ondanks de grotere druk op het loket, hebben we gezien dat op alle aspecten van het loket we weer een klein beetje hoger zijn geëindigd in de scores. Ik vind het toch wel even belangrijk om dat te melden. Maar dat willen we natuurlijk wel zo houden. Mevrouw De Wet, heeft weer gelijk dat ze zegt, ja, maar er verandert toch gewoon niks. Want dezelfde mensen die blijven hetzelfde werk doen. Ja, en dat is ook de reden waarom we graag deze mensen ook in dienst wilden nemen. Dus u kunt daar gerust op zijn. En overigens gaan we wel een stuurgroep in het leven roepen. Met alle mensen in het loket. En ook vertegenwoordigers. Daar zou de klankbordgroep een rol in kunnen spelen. Om goed te kijken van hoe kunnen we daar nou verder nog invulling aan geven. Want dat zal blijvende aandacht behoeven. Want de ontwikkelingen gaan hard op dit terrein. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Rokkoe, D66. En mevrouw Van der Heijden, GroenLinks zal ook nog even reageren. Maar van meneer Rokkoe zou ik dan inderdaad ook willen horen of je als spreekpunt alsnog van wil maken. Meneer Rokkoe.
Dank u wel, meneer Struijf. Even een kleine correctie op wat u zei. Ons probleem was niet de FTE's. Want zoals u zegt, het is linkerzak, rechterbroekzak effect. Dat zagen wij ook wel. Wat we alleen zien is het financiële plaatje wat erbij hoorde. En dat financiële plaatje ging omhoog. En dat verbaasde ons. We behouden hetzelfde aantal mensen, behouden dezelfde taken, we vullen het anders in en de kosten gaan omhoog. Dan automatisch denken wij van, maar dan is er toch geen verstandig besluit. Dus dat was waar de essentie van ons probleem zat, van waarom doen we dit dan? En ik begrijp alle achtergrondredenen en alles wat daarbij hoort. Maar heel simpel, platgeslagen, zelfde mensen, zelfde werk, meer geld. En ja, ik begrijp uw verhaal van dat is dus het effect van die zorgverzekeraar. Maar daar draaien wij dus voor op. En dat vind ik toch wel heel vervelend om te horen. Maar dat zal het plaatje dan waarschijnlijk niet veranderen. En dan zeggen we van oké, dan moeten we wel instemmen. Maar met enige aarzeling moet ik eerlijk bekennen.
Meneer Rokkoe, dus alsnog een hamerstuk, begrijp ik van u?
Dan is het daarmee een hamerstuk, tenzij andere raadsleden mij nog ondersteunen.
Ik heb twee handjes nog gezien, mevrouw Van der Heijden, mevrouw De Wit. Mevrouw Van der Heijden was eerst. Mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Nou, heel kort. Ik wil nogmaals zeggen dat GroenLinks het een heel helder en goed stuk vindt. En een aantal kwesties die de heer Rokkoe opwerpt in zaken de zorgverzekeringswet en zorgspecialist, dat staat naar ons oordeel heel helder geformuleerd in het stuk. En dat er een tekort is van 9000. Nou, ik heb het idee dat ik dat ook wel begrijp uit het stuk. Dus ik vond het zo'n goed stuk, omdat ik alles begreep wat erin stond.
Oké, dat is ook een helder standpunt. Mevrouw de Wit, CDA, u had nog wat toe te voegen.
Nou ja, eigenlijk een vraag naar aanleiding van de vraag van meneer Rocour en het antwoord van meneer Struijf. Ik dacht dat het verschil was tussen de dekking huidige subsidie en die laatste kolom salariskosten, dat die werkgeverslasten waren. Dat maakt dat het duurder wordt, omdat wij natuurlijk nu als werkgever optreden. Maar heb ik dat dan verkeerd begrepen?
Meneer Struijf, heeft mevrouw de Wit dat verkeerd begrepen?
In het bedrag van wat het ons gaat kosten, daar staan gewoon alle kosten in voor de werknemers. Dus inclusief werkgeverslasten. En in die subsidie, dat was gewoon de subsidie die wij aan deze organisatie beschikbaar stelden voor het leveren van zoveel uur. Dus dat is de optelling. Dus het kostte eerst zoveel en nu gaat het zoveel kosten. En daar zit inderdaad 9000 euro verschil in. In zijn totaliteit. En dat komt omdat de ene was iets duurder, de andere was iets goedkoper. En degene die goedkoper waren, die werden gesubsidieerd voor een deel nog door de zorgverzekering. En die zijn ermee gestopt. En ja, en zij hadden het al dus anders aan ons doorbelast. En dan waren we ook weer duurder uit geweest.
Dank u wel. Zijn de vraag voldoende beantwoord? Heeft de commissieleden verder nog behoefte? Ik zie niks, dan concludeer ik toch dat het als een hamerpunt doorgaat naar de Raad. En daarmee is dit agendapunt 3 afgehandeld en dan gaan we verder naar punt 4. Dat gaat ook over geld. Budgetsubsidie 2022-2024, de algemene voorzieningen specifieke doelgroepen. Waar gaat het over? De gemeente wil budgetsubsidies verstrekken aan Kennemerhard en Zorgbalans voor het uitvoeren van de algemene voorzieningen, dagbesteding en of begeleiding individueel. Ook dit is weer een aanstuk, dus u adviseert de Raad over het aangaan van deze meerjarige overeenkomst en de bijbehorende budgetten. De behandeling is in maximaal 2 termijnen. HBB en D66 die hebben vooraf vragen ingediend en u vindt antwoorden op die vragen in de app. Ik wil dan ook beginnen met allereerst HBB en daarna D66 nog even het woord te geven of er reacties op de beantwoording. En dan ga ik daarna naar de andere commissieleden. Ik wil even beginnen met HBB. Is er nog behoefte om te reageren op de beantwoording? Wie kan ik daarvoor het woord geven? Ik deed de microfoon weer uit. Mevrouw Havers, HBB.
Dank u wel, voorzitter. Nee, de vragen zijn helder en duidelijk beantwoord. Dus wat ons betreft akkoord.
Dank u wel. Ik kijk naar D66. Heeft u nog behoefte aan een nadere reactie of nadere vraag op de beantwoording van uw vragen, meneer Rocour, D66?
Een ogenblikje, dan kan ik ze even snel lezen.
Prima, meneer Rocour.
Nee, is goed. Dank u wel.
Oké, nou, dat is snel. Ik ga toch even dan de commissie rondkijken om te vragen of er een eerste reactie is op het verstrekken van deze budgetsubsidies, waarna eventueel het college het woord krijgt. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Havers, HBB, en daarna mevrouw Van Heijden, GroenLinks. Ik zie je van die twee handjes en daarna gaan we weer verder met het bepalen van de volgorde. Mevrouw Havers, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat deze subsidies verstrekt worden. Dat deze mensen dus extra dagbesteding krijgen en hulp voor de dingen die ze nodig hebben. Dus wat ons betreft is het een hamerstuk.
Dat is kort en bondig. En dan ga ik met mevrouw Van Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht dat ze nog in de eerste termijn waren. Ik heb één vraag en die heeft betrekking op ons tweede huis. Dat wordt een aanbesteding omdat het maar om weinig cliënten gaat. Nou zit ons tweede huis inmiddels in ons plaatselijke ziekenhuis. Hè? Die verbouwing is volop gaande. Nou, ik heb een paar vragen daarover. Om hoeveel cliënten gaat het dan? Want dat gaat natuurlijk pas, die verbouwing is pas in de loop van volgend jaar voltooid. En waar zitten die cliënten dan nu? Ik begrijp dat niet goed. En verder is het zo dat in dit stuk staat dat het om cliënten gaat. Dat is een andere vraag hoor. Met een niet aangeboren afwijking. Nou, heel toevallig heb ik wel wat bemoeienis met ons tweede huis in Hoofddorp. Nou, bemoeienis niet, maar ik kom daar vaak. Omdat een dochter van een vriendin van mij daar verblijft. En die dochter die heeft een absoluut aangeboren afwijking. En daar zitten heel veel mensen met Down ook. Dus is dat nou specifiek in Heemstede, dat hier alleen cliënten zijn met een niet aangeboren afwijking? Sorry dat ik deze vraag, die had zo al beantwoord kunnen worden. Maar ja, je vergadert daar gisteravond over. Vandaag echt geen tijd gehad. Dus de vragen die komen nu zoals ze komen. Maar zoveel is het gelukkig niet. Dit is het.
Dank u wel. En ik neem aan dat u met niet aangeboren afwijking, dat u bedoelt niet aangeboren hersenletsel. Dat het weer gaat over die cliënten met ons tweede thuis. Ja. Meneer Straat, wethouder.
Ja.
Ja, voorzitter. Ons tweede huis, daar gaan een beperkt aantal cliënten uit Heemstede naartoe. De locatie doet er niet zoveel toe, want de locatie in Heemstede is nog niet operationeel ook.
Nee, precies.
En nu gaan de cliënten ofwel naar Haarlem of Hoofddorp, wat u zelf al aangaf, uit Heemstede dan. En dat gaat om een beperkt aantal. Ik meen dat het om twee gaat. En omdat het zo'n klein groepje is, en, is het niet handig om daar, net als bij de anderen, een hele groep voor te gaan subsidiëren, waardoor er wat makkelijker in- en uitstroom plaatsvindt. Maar kun je beter per persoon een product afnemen, als dat, zoals dat dan zo oneerbiedig is. En dan gewoon te kijken, daar gewoon een inkooprelatie mee aan te gaan. En daar is voor gekozen. Overigens wilde het Tweede Huis dat ook graag. Omdat zij gewoon niet zo'n hele groep vol kunnen krijgen voor mensen uit de Heemstede. Het aantal is gewoon te laag.
Oké, dank u wel. Helder antwoord. Ik denk toch even gaan inventariseren wie er nog vragen hebben eerst, denk ik. Ik denk dat dat wijsheid is. Mevrouw Paarmeij. Ik had meneer Kramer gezien, maar die meneer Kramer heeft geen vraag. Ik zie hem meeschudden. Mevrouw Paarmeij, heeft u een vraag? Zijn er verder nog vragen? Nee, alleen mevrouw Paarmeij heeft nog een vraag. Laten we die dan even doen en dan gaan we verder met het rondje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Was er een advies van de klankbordgroep WMO? Nee. En zo ja, wat was dat? En in het raadsbesluit is er sprake van voorlopige subsidieaanvraag 2022. Betekent dat dit het bedrag nog kan veranderen? Hoe moet ik dat zien? Dank u wel.
Meneer Wethouder, twee vragen, meneer Struijf.
We hebben geen advies gehad van de klankbordgroep hierover. Omdat er feitelijk ook niet zoveel verandert voor de cliënten zelf. Want het is gewoon een verlenging van de bestaande situatie, zou ik maar zeggen. Het andere is wat u vraagt. Eens even kijken. De tweede vraag ging over. Ik ben het me even kwijt.
De tweede vraag gaat over het feit dat er wordt gesproken over een voorlopige subsidieaanvraag. Ja. Wijzigt er nog wat en zo ja, wat? Waarom wordt er gesproken van voorlopig?
Meneer Wethouder, gaat u verder.
De definitieve vaststelling die vindt altijd achteraf plaats. Hè? We moeten nog maar zien of ze inderdaad hun, of ze hun groepen vol krijgen of niet vol krijgen, maar of ze inderdaad de prestatie leveren. Dat is een formaliteit. Dus het wordt een voorlopige vaststelling. Er wordt er ook al uitgekeerd en voorschot. En aan het einde van de cyclus wordt die definitief. En dan is die definitief vastgesteld. Dus dat is een. Zo werkt dat in subsidieland.
Dank u wel. Ik had nog even mevrouw Van Heijden gezien. Had u nog een verdiepende vraag?
Ik laat het voorbij gaan, dat was te onbelangrijk.
Dank u wel, we hebben het vragenrondje gehad. Dan ga ik toch verder met het rondje. Reacties en al of niet een hamerpunt. HBB was al geweest, wie kan ik nog meer het woord geven? Meneer Kramer, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat betreft de VVD kan dit ook als hamerpunt naar de Raad. Het is gewoon een hele belangrijke voorziening natuurlijk. die zou zomaar eens in de komende jaren, zou daar nog steeds meer gebruik van gemaakt kunnen worden natuurlijk, in verband met de vergrijzing. En je ziet wel, het kost wel veel geld. Hè? Dit is echt, het is veel geld om zoiets te organiseren, zo'n project. Dus ik ga ervan uit dat de wethouder en het ambtelijk apparaat daar natuurlijk wel scherp op zijn. Want het zou me niks verbazen als die subsidie in de komende jaren, bij wijze van spreken, steeds hoger kan worden. Omdat er steeds meer een beroep op wordt gedaan door de vergrijsde bevolking van Heemstede. Maar dus wethouder dank en kan wat ons betreft als hamerstuk naar de raad.
Dank u wel. Want wie kan ik nog meer het woord geven? Ik zie, dat was een fotofinish. Ik doe even mevrouw De Wit, CDA, en daarna mevrouw Paalmeijer, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit me aan bij wat al eerder gezegd is. Een belangrijke voorziening. Wel zorgt natuurlijk voor de toekomst. Waar gaan we naartoe? Dat is natuurlijk ongewis. En we worden graag regelmatig op de hoogte gehouden via de verschillende mogelijkheden die we daarvoor hebben. Om te kijken of we uitkomen met het geld en of we meer geld nodig hebben. Maar vooralsnog is dit een hamerpunt.
Dank u wel, mevrouw Paanmeijer, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft ook een belangrijke en noodzakelijke voorziening. En we kunnen ons goed vinden verder in de inhoud. En we beschouwen het dan ook als een hamerstuk.
Dank u wel. Volgens mij mis ik nog meneer Okoer, D66. Gaat uw gang.
Klopt, dank u wel. De zorgen die we hebben zijn bij de beantwoording van de vragen keurig beantwoord. Dus daarmee is het een hamerstuk.
Dank u wel. Volgens mij heb ik nog geen standpunt gehoord van mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
GroenLinks vond het een helder stuk. Geen opmerkingen verder aan mijn punt.
Dank u wel, dan zijn we rond. En dan mag ik concluderen dat de commissie akkoord is met het beschikbaar stellen van de budgetten voor de budgetsubsidies aan Kennemer Hart en Zorgbalans. En gaat deze zaak als hamerpunt door naar de raad. Dank u wel. We zijn nog steeds keurig binnen de tijd. We lopen zelfs in. Dan gaan we nu naar de overige punten. Punt 5, de ontwikkelingen sociaal domein inclusief paswerk. U heeft de memo ontvangen met informatie. D66 heeft een vraag gesteld over het cultureel platform beleefheemstede.nl. Antwoorden zijn gegeven, die leest u in de app. Ik kijk nog even naar D66 of er een vervolgvraag is naar aanleiding van de antwoorden. Meneer Rokoer, D66.
Ja, dank u wel. Een kleine doorvraag, die kan heel snel beantwoord worden, denk ik. Dat er nog gesproken wordt over een scheidslijn tussen publiek en commerciële activiteit. Ik neem aan dat u daar dan TZT nog een keer op terugkomt, als degene die zich hiermee bemoeid hebben daar misschien een verdere duiding aan hebben gegeven.
Struif?
Dat is een... het platform dat bestaat ook uit mensen die daarin partijen. En die hebben, dat is een eigen dynamiek. En de gemeente is daar ook een onderdeel van. Ik zag dat die niet genoemd was in het rijtje, maar de gemeente neemt ook deel aan het platform. En daarmee blijft het natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkeling. Maar het is met nadruk de bedoeling dat de partner zelf dat platform inhoud gaan geven en levendig gaan houden. En het is een beetje lastig, want ik was toevallig bij die discussie. Over van ja, wie wel en wie niet en wie mag aanhaken. En toen werd er bijvoorbeeld geopperd, moeten we misschien een bijdrage maximum instellen van bijvoorbeeld €5, hè, dat je dan mag meedoen op het platform. Een cabaretvoorstelling en dat gaat dan niet lukken. Maar zelfs voor een optreden van de harmonie wordt dat al lastig. Dan begint wat doe je dan met een braderie van de ondernemers? Het is een vereniging, maar er zitten wel winkeliers aan. Van, ja, mag dat dan wel, mag dat dan niet? Wat doen we met, u noemde zelf een ZZP'er in uw vraag. Mag iemand, een ZZP'er, bijvoorbeeld muziekonderwijs aanbieden? En dan loop je een beetje vast. Dat we voorlopig even gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. En mochten daar excessen zich voordoen, dan gaan we daar met elkaar in
heb geen idee. Maar mocht daar helderheid over zijn, dan zullen we dat zeker melden.
Dank u wel. Ik zag het handje van mevrouw Brouwers, maar ik ga kijken eerst even naar meneer Rocour of de vraag voldoende beantwoord is.
Had ik graag een termijn gehoord, maar ik ga tot wat een beetje.
Ja, ik ga er zelf niet over. Dat is het.
Dank u. Dat zullen we dan inderdaad zien. En dan zag ik nog een handje van mevrouw Brouwers, PVD.
Ja, dank u wel.
Ik neem aan dat die toegevoegd wordt, meneer Struijf. Zijn er nog meer actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein die aan de orde moeten komen en die vanavond niet aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, komt het digitaal cultureel platform nog een keer terug? Of is dit nu hiermee eigenlijk voldoende besproken? En mijn tweede vraag gaat over de blaashal van.
Op zijn plek te trekken. Helaas moest dat gecanceld worden vanwege harde wind. Windkracht 5 en hoger, harder, ja, dan wordt het lastig. En de volgende dag na regen, bleek dat er echt een behoorlijk gat is ontstaan in een hoek van het hockeyveld waar de blaashal op gepositioneerd was. Dus eigenlijk is het maar een geluk bij een ongeluk geweest dat die blaashal niet die woensdag geplaatst is, want die donderdag ontstond er opeens een gat. Een gat, als ik het zo zou moeten beschrijven, van, nou, ik denk 70 centimeter diep en 3 meter breed. Ja, en dat is nog tot daar naartoe, die kun je weer snel vullen. Echter, de vraag is ook, waar komt dat vandaan? Dus dat zijn ze aan het onderzoeken. Maar we verwachten toch dat, binnen 14 dagen, als het weer mee zit, dat er toch wel weer dat de blaashal uitkomt. Er wordt nu met man en macht wordt eraan gewerkt. Maar ja, dat is een tegenvaller. Dat verzin je niet. Je kan veel scenario's verzinnen bij het neerzetten, plaatsen van een blaashal, harde wind. Daar was ook rekening mee gehouden. Maar een sinkhole, nee, dat hadden we niet verwacht.
Dank u wel, mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel. Want eigenlijk is dat toch gemeentegrond, zo'n veld? Zijn wij verantwoordelijk voor het wegnemen van dat gat? Dus als u zegt, ze zijn hard aan het werk, dan is het eigenlijk, we zijn hard aan het werk. Klopt dat?
Nou ja.
Meneer Struijf is ook aan het scheppen. Ik zie de blaren op zijn handen staan. Okay.
Nou, dat zou ik mee willen. Daar gaat het niet om. Nee, met ze bedoel ik natuurlijk degene die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van de blaashal en het voorbereidend werk. Dus maar de rekening komt naar de gemeente, vrees ik.
Oké, wat else is nieuw? Goed, dan ga ik verder met de vraag. Zijn er meer actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein die aan de orde moeten komen, die vanavond niet eerder aan de orde zijn geweest? Meneer de wethouder, begin ik kijk even naar u en daarna kijk ik de commissie rond. Maar ik begin bij u, meneer Struijf, of u nog iets te melden heeft.
Nou, misschien nog even terugkomen op de vrolijke noot. Die hadden wij onder de koren en muziekverenigingen geschaard, mevrouw Brouwers. Dus die zijn zeker niet vergeten. En verder heb ik geen ontwikkeling op dit moment, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog andere toevoegingen misschien vanuit de commissie? Nee? Nou, ook dan als ook dit punt afgesloten, dan gaan we naar punt 6, actief puntenlijst. Daar is één voorstel voor gedaan. U wordt voorgesteld om actiepunt 21-05, aanvraag monumentenstatus oude postkantoor, af te doen. Stemt u hiermee in, commissie? Ik zie een handje van mevrouw Paameijer, PvdA, een handje van meneer Rokoer en een handje van mevrouw De Wit. Dus we gaan even in die volgorde aan de gang. Mevrouw Paameijer, PvdA, u mag beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had er toch nog een aantal vragen over. Het college bericht in goede orde ontvangen. Daar niet van, maar er wordt ook gezegd dat er een juridisch advies zou zijn komende week. Als ik dan kijk naar de datum, vraag ik me ten eerste af of dat advies binnen is. En ten tweede had ik een vraag over de termijnen zoals die beschreven zijn. Want als ik het goed zie, dan gaat het om een termijn van maximaal in totaal 26 weken. Tenzij het volgens het artikel 4 lid 4 sprake is van een spoedeisend geval. Of dat de aanvraag niet voldoet aan de toetsingscriteria van artikel 5. Is daar zover het college nu kan zien sprake van? Dat waren mijn twee vragen.
Dankjewel. Ik maak eerst even het vragenrondje af en dan geef ik daarna het woord aan de wethouder. En daarna was meneer Rokoer, D66, aan de beurt.
Ja, dank u wel. U vroeg of het actiepunt afgehandeld kan worden. En daar wilde ik commentaar op geven. Naar onze mening kan dat nog niet. Want de vraag was heel duidelijk een update te geven over de aanvraag. En volgens mij is die nog niet afgerond. Dus vanuit dat oogpunt zouden wij zeggen, we willen de actie graag aanhouden.
Ik geef het verder met, ik ga eerst even verder met mevrouw De Wit, CDA. En daarna mevrouw Brouwers, VVD. Maar eerst mevrouw De Wit.
Ik sluit me aan bij hetgeen hier voorgezegd is. Want volgens mij kunnen we hem nog niet afdoen.
Mevrouw Brouwers, VVD, heeft u nog een vraag?
Dat was precies ook mijn opmerking. Dank u, voorzitter.
Meneer, ja, we zouden er ook een nieuw actiepunt van kunnen maken met de vragen. Maar ik geef eerst even meneer Struijt het woord voor vragen, antwoord op mevrouw Paameijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er was gevraagd naar een soort van processtappen, welke er volgde. Nou, volgens mij is dat geleverd. Maar het is natuurlijk prima om er een actiepunt op te houden over het postkantoor. Sterker nog, dat lijkt me heel verstandig om dat te doen, want het leeft. Vraag van mevrouw Paameijer. Als eerste is het advies binnen. Ja, het advies is binnen. We hebben het ook nog even nabesproken met de adviseur, van wat er nou precies in staat. We zijn nu in afwachting om dat te vertalen naar een ambtelijk advies, om te zien hoe daar verder mee om te gaan. Dus wat dat betreft zitten we op schema. Dan zegt u terecht, termijnen kunnen oplopen tot 26 weken. Ja, dat is zo. Echter, in het geval dat het college een voorgenomen besluit zou nemen voor aanwijzing monument, in dat geval, als dat dan de termijnen zouden gaan lopen, dan is het natuurlijk zo dat er al een behoorlijk adviesachtig document ligt van MOI. Dus dat advies kan snel gegeven worden, dus die zullen echt niet die volle termijn nodig hebben. En vervolgens heeft ook de belanghebbende nog een periode de tijd om een zienswijze te kunnen geven. Nou, en die zijn natuurlijk ook al geprepareerd. Hè? Dus als de procedure daadwerkelijk van start gaat, dan zal het geen 26 weken gaan duren. Dan gaat het veel sneller. Als laatste vroeg u nog van, is er nu sprake van spoedeisend karakter? Hè? Dus kortom, moeten we het zonder de procedure, moeten we daarvan afwijken en het meteen aanwijzen als monument, omdat het bijvoorbeeld gesloopt gaat worden? Nou, dat is nog niet aan de orde. Er zit nog steeds een huurder in. En volgens mij blijft ze daar nog even in zitten, maar dat houden we natuurlijk wel scherp in de gaten. Maar het is nu nog niet aan de orde.
Dank u wel. Dan stel ik voor, gelet op de reacties van de commissie, dat wij het actiepunt laten staan. afhandeling aanvraagt monumentenstatus. Dat lijkt me dan een leuke toevoeging. Dus omdat de aanvraag op zich wel klaar is, maar dan maken we de afhandeling van. Stemt u daarmee in? Dan blijft hij op die manier staan. Oh, ik zie nog mevrouw Brouwers. En de rest zie ik allemaal feestje. Mevrouw Brouwers, VVD.
Ja, voorzitter. Ik herinner me dat toen er eerder over het pand gesproken is, het is al een hele tijd terug, en dat er besloten is om er geen monumentenstatus aan te verlenen, dat dat is besproken in de commissie ruimte. Dus het is eigenlijk een punt voor de commissie ruimte. Dus ik wou van de wethouder weten of deze notitie nu ook nog, college notitie ook nog in de commissie ruimte wordt besproken.
Mevrouw Brouwers, volgens mij is dit erfgoed en hoort het bij samenleving. Maar de wethouder mag mij verbeteren als ik het verkeerd zeg.
Voorzitter, nee, u zegt het goed. Monumenten horen tot culturele erfgoed. En daarmee ook tot een portefeuille cultuur. En dan valt het ook onder de commissie samenleving. Maar ik snap mevrouw Brouwers wel. Want er loopt ook een aanvraag voor het verbouwen, slopen, renoveren van het postkantoor. En dat is natuurlijk wel eentje die in ruimte thuis hoort. En ik denk dat het alleen maar goed is om die twee dingen uit elkaar te halen. Dus aan de ene kant het verhaal van het monument, hoe gaan we daarmee om? En aan de andere kant technisch van, en past het dan binnen het bestemmingsplan en hoe zit het met de vergunning aanvraag, et cetera. En dus ik denk dat het heel goed dat die twee aspecten gescheiden blijven. Dus mijn voorkeur, maar goed, ik ga er niet over. Daar gaat natuurlijk de agendacommissie over. Zou zijn om het in deze commissie te blijven behandelen. Voor zover het om het gaat over de monumenten.
Oké, dank u wel. Dat is een helder antwoord. Dan herhaal ik even mijn voorstel. We maken er gewoon afhandeling aanvraag monumentenstatus van. En dan blijft het als actiepunt gewoon staan. Met afhandeling ervoor. Is de commissie daarmee akkoord? Ja. Ik zie allemaal veetjes en dan sluiten we ook dit punt af, punt 6 af. Dan gaan we naar punt 7. Keurig binnen de tijd allemaal. Ik mag u complimenteren met wat verder ter tafel komt. Er zijn geen aanmeldingen. Is er desalniettemin iemand nu we toch... er is een sluiting voorzien tot 9:45. Dus we zijn drie kwartier, bijna 10 kwartier te vroeg. Is er nog iemand die iets wil zeggen? Meneer Roekoert, D66.
Volgens insider informatie op donderdag geplaatst.
Meneer Roekoert, D66, ik verstond u niet, sorry.
Oké, ik zeg volgens insider informatie wordt er een nieuwe poging gedaan met de blaashaal aanstaande donderdag.
Ja. Nou, dan gaan we met z'n allen duimen. Mevrouw Paameijer, heb ik ook gezien, PvdA.
Aanstaande.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geen vraag of iets, maar gewoon even aanhalen dat Heemstede vanavond positief in het nieuws was. De HBM-school, de Heemstede Bargen MAVO, over hun lessen, hun bijlessen en hoe goed dat werkt. En daar werd Heemstede even heel positief in de kijker gezet. Dus heel mooi.
Het ging over de huisvrije scholen.
Ja,
dus dat vind ik altijd leuk om te horen als Heemstede positief in het nieuws is. Nog iemand anders die ik het woord kan geven? Nee, dan ga ik sluiten om 21:08. Wens ik u allen nog een fijne avond. Er is nog wat van over. Dan kunt u vast uw stukken van morgen lezen of overmorgen dus nooit. En dan wens ik u allen een goede avond.
Ja, tot ziens.